Dag dames en heren en van harte welkom bij een nieuwe podcast van Investment Officer. Vandaag spreek ik met William Minke en hij is portfoliobeheerder, fondsbeheerder bij Leo Stevens in Antwerpen. En we gaan het vandaag hebben over small en midcaps. William, van harte welkom bij onze aflevering van Investment Officer.
Dank je wel om mij uit te nodigen.
Graag gedaan. William, ik zou voorstellen dat je als inleiding eventjes iets over jezelf vertelt. Wat doe jij precies bij Leo Stevens? Wat is jouw achtergrond een beetje en welk fonds beheer je?
Oh, ik zal beginnen met mijn achtergrond. Ik ben mijn carrière in 2012 gestart. Ik heb eerst 3 jaar in advocatuur gewerkt. Ik heb voor verschillende advocatenkantoren gewerkt. In 2015 heb ik de overstap gemaakt naar de financiële sector en ben ik beginnen te werken voor Leo Stevens als financiële analist. Ik heb door de jaren heen telkens wat meer verantwoordelijkheden gekregen en in 2021 ben ik verantwoordelijk geworden voor het beheer van het fonds LS Value Equity, compartiment Small and Mid. En sinds kort zijn daar ook nog de fondsen DBI en Global ook aan toegevoegd. Nu, die twee laatste fondsen, moet ik erbij vermelden, beheer ik samen met Mariet Vijgen.
Oké, interessant. Dus een jurist in de financiële sector, dat is interessant en dat belooft een uniek invalshoek te bieden. Ik zou je misschien graag als eerste vraag willen stellen, als je mocht kiezen tussen small en large caps, of small, mid caps en large caps, welke activa klasse dan jouw voorkeur geniet? En kan je dat ook onderbouwen?
Ja, dat is een interessante vraag, want er is een groot verschil in rendement tussen de small en midcaps enerzijds en de large caps anderzijds. En dat hangt ook er sterk vanaf of we nu kijken naar de Amerikaanse markt of de Europese markt. In Europa zien we dat die small en midcaps, de large caps, duidelijk outperformen. Die halen een veel beter rendement, zowel op korte termijn als op lange termijn. In de VS zien we het tegenovergestelde. Daar zien we dat die grote namen die zijn opgenomen in de S&P-index, dat die het beter doen dan de small- en midcap-aandelen. De Amerikaanse small- en midcap-aandelen die zijn opgenomen in de Russell 2000-index. Dus ik denk dat het belangrijk is voor investeerders die belegd willen zijn in Europa, om zeker die small- en midcap-aandelen niet over het hoofd te zien. Eventueel uiteraard aangevuld met een paar goede blue-chip-aandelen, Europese blue-chip-aandelen. Voor de VS is het denk ik ook belangrijk om juist het tegenovergestelde, om die grote S&P-aandelen niet te vergeten. Uiteraard eventueel ook weer aangevuld met een paar interessante lokale small- en midcap-aandelen.
Oké, dankjewel voor deze inleiding op de activa-klasse as such. Misschien kan je ook eens een overzicht geven van het performance track record van het fonds dat jij beheert. Hoe heeft het bijvoorbeeld in 2021 gepresteerd?
In 2021 realiseerden we een rendement van 22%. De grootste contributie werd geleverd door een mix van aandelen. Dus namen zoals een TKH deden het zeer goed, maar ook Aalberts, Straumann, Teleperformance, Resolux, Holland Colors. Het zijn allemaal aandelen die dat goed hebben gedaan, waar we kunnen van profiteren hebben. U moet weten, wij investeren bewust niet in bankaire aandelen en we investeren ook bewust niet in grondstoffenaandelen. En dat zijn twee sectoren die dat zeer goed hebben gedaan in 2021. Nu, desondanks dat we daar niet in geïnvesteerd waren, niet in geïnvesteerd zijn, hebben we een zeer mooi rendement gerealiseerd, dankzij onze goede stockpicking. Ook naar de toekomst toe blijft dat wel belangrijk voor ons, dat we een focus hebben. Dus het blijft ook naar de toekomst toe zo dat we niet gaan investeren in die grondstofaandelen en in die bankaire aandelen.
Mag ik even vragen waarom je specifiek niet in die twee sectoren investeert?
Ja, er zijn twee zaken die volgens mij als investeerder, als belegger, zeer moeilijk zijn om in te schatten. Eerste zaak is nu niet zo relevant, dat zijn de wisselkoersen. Maar tweede zaak zijn de grondstofprijzen. En u kan er misschien in slagen om een zeer goed grondstoffenbedrijf te vinden met een uitstekend management. Maar ook zij zijn sterk afhankelijk van wat die grondstofprijzen doen. Het is iets dat ze zelf niet in de hand hebben. Dus de visibiliteit daar is zeer beperkt. En we zien hetzelfde eigenlijk bij die bankaire aandelen. Bij die bankaire aandelen, banken zijn vaak loge instellingen. Maar ook die bankaire aandelen die zijn sterk afhankelijk van wat de rentemarges gaan doen. Die rentemarges die hebben ze niet in de hand, kunnen ze niet controleren. Dus ook daar is die visibiliteit beperkt. Dus we denken dat we het op lange termijn beter gaan doen door die twee asset classes juist niet op te nemen in onze fondsen.
Als je kijkt naar de klemtonen die je legt momenteel in je fonds, waar liggen de zwaartepunten qua sectoren en geografische regio's op dit moment?
Dat zijn dan twee vragen. Geografie. We zijn een European Small en Mid-Cap Fonds, dus de focus ligt op Europa uiteraard. Meer specifiek op de Europese economische ruimte. Wij voegen daar nog twee landen aan toe, dat is Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Nu, we hebben niet echt een specifieke voorkeur voor een bepaald land. Dat is omdat we bottom-up analisten zijn, dus we kijken daar eigenlijk niet zo naar. Nu, als we dan gaan kijken naar de landen waar we de grootste exposure aan hebben, dan is dat het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Dat is op zich ook niet zo onlogisch natuurlijk. Dat zijn de grootste economieën, de sterkste economieën, de meest competitieve. Dus het is op zich ook wel normaal dat we daar sterke bedrijven vinden en ook veel bedrijven vinden. Die twee landen die vertegenwoordigen ongeveer 30% van de waarde. Dus we hebben een exposure van 30%. 30% van onze portefeuille is belegd in bedrijven die daar gedomicileerd zijn. België is ook een belangrijke markt voor ons. Dat is normaal, dat is onze thuismarkt. We kennen de bedrijven hier zeer goed. We hebben een goed contact met management. Dus het fonds heeft ongeveer een exposure van 15% naar de Belgische markt toe. En dan hebben we ook nog Nederland en Frankrijk. Dus als ik het zou moeten oplijsten, in volgorde, dan is de belangrijkste markt zal Duitsland zijn, dan het Verenigd Koninkrijk, dan België, dan Nederland en dan Frankrijk. Dus dat qua geografie. De tweede vraag ging over de sectoren. Nu, als we naar de sectoren kijken, ons small- en mid-cap fonds is voor 35% belegd in industriële aandelen. In het small- en mid-cap segment, zeker in Europa, vinden we daar interessante namen. Het zal u niet verbazen dat een groot deel van die namen, dat zijn meer cyclische namen, zoals een TKH, zoals een Aalberts, zoals een Jensen, zoals een MTU. Wat veel mensen niet weten, denk ik, is dat er in die groep ook, in die industriële groep, ook interessante groeiaandelen zitten. Onze grootste participatie is bijvoorbeeld Teleperformance, vertegenwoordigt 6% van het fonds. Zij zijn marktleider in callcentra. We zien dat meer en meer multinationals hun belcentra uitbesteden, dat niet meer zelf doen. Dat is iets waar Teleperformance van profiteert. Dus als u vandaag naar uw nutsleverancier belt of u belt naar de callcentrum van een of de helpdesk van een e-commerce bedrijf, de kans dat u met Teleperformance uitkomt is heel groot. Ik heb recentelijk zelf eens een test gedaan. Ik had naar Mastercard gebeld en ik vroeg aan die persoon die aan de lijn had van werkt u toevallig voor Teleperformance? En hij antwoordde bevestigend. Dus ze zitten wel degelijk overal. Ze hebben ook zeer mooie cijfers. Ze groeien met 10% per jaar, EBITDA-marges van rond de 20%. Ze noteren nu aan, denk ongeveer 25, 26 keer de verwachte winst. Dus absoluut niet zo duur. Een ander aandeel, industrieel aandeel, dat we vorig jaar hebben toegevoegd, is Thermador. Dat is eigenlijk een klein Frans bedrijf. Het is eigenlijk een Franse KMO, gespecialiseerd in de distributie van waterpompen, buizensystemen, maar ook andere zaken. Eigenlijk alle zaken die loodgieters nodig hebben of kunnen gebruiken. Zeer interessant bedrijf, groeit aan 5% per jaar, EBITDA-marges van bijna 20%, noteren nu aan 16 à 17 keer de verwachte winst, absoluut niet zo duur. En hetgeen wat u ziet bij Teleperformance, maar ook bij Thermador, is dat die markt nog redelijk gefragmenteerd is. En dat zijn twee sterke spelers in die markt, dus ze kunnen profiteren van de consolidatie die daar gaande is. Dus die industriële markt is voor ons een belangrijke markt. De tweede grote sector waarin dat wij ook belegd zijn, uiteraard is information technology, vertegenwoordigt 15 à 16% van de waarde van het fonds. Hier vinden we bedrijven terug die dat een sterke omzetgroei realiseren, die dat hoge marges hebben, maar waarvoor dat we iets meer moeten betalen. Maar dat is een logisch gevolg van de kwaliteit dat je krijgt. Voorbeelden hier zijn Temenos en Simcor. Temenos en Simcor zijn twee softwarebedrijven die maken software voor financiële instellingen en banken. Ik heb me in het verleden vaak geïrriteerd aan de beperkte digitale applicaties dat de grootbanken hadden, of ze werkten niet goed. De grootbanken, maar ook andere banken, hebben een zeer grote inhaalbeweging moeten maken. Die is nog altijd bezig. En dat is iets waar een bedrijf zoals Simcor en Temenos uiteraard van profiteren. Die omzet groeit met 10% per jaar. EBITDA-marges bedragen tegen de 30%, denk ik. Noteren nu aan 25 à 30 keer de verwachte winst. Dus zijn eigenlijk voor de kwaliteit dat je krijgt nog niet zo duur. Nu, in die groep van information technology zitten ook andere bedrijven. Een bedrijf zoals Melexis zit er ook in, Halma zit er ook in. Eén voor één sterke bedrijven, iets duurder bedrijven, maar echt van goede kwaliteit. Onze derde grootste sector, en dat vind ik een heel interessante sector, dat zijn de consumptiecyclische bedrijven. En die vertegenwoordigen ongeveer 15% van de waarde van het fonds. Het zal ongeveer zoiets zijn. Hier vinden we bedrijven van goede kwaliteit, die dat nog degelijk groeien, hoge marges hebben en die nog altijd niet zo duur zijn. En dat noemen ze nu de GARP-aandeel, Growth at a Reasonable Price. Een voorbeeld daar is De'Longhi. De'Longhi zijn van mijn favoriete familiebedrijven. Het is een Italiaans familiebedrijf. Ze maken huishoudtoestellen. Maar ze zijn eigenlijk vooral bekend van hun koffiemachines dat ze maken.
Ja, ik kan dat bevestigen dat uitstekende machines
zijn. Ah, maar voilà. Ik vind dat ook geweldige machines. Ik ben blij dat u dat bevestigt. Maar die heel goede kwaliteit van koffie dat u proeft, bedrijf is ook van goede kwaliteit. Dus we zien dat die marges die bedragen, EBITDA-marges zitten rond de 15%. Bedrijf groeit aan 5% per jaar. Betalen daar minder dan 14 keer de verwachte winst voor, of het zal ongeveer 14 keer de verwachte winst zijn. Dus het aandeel was in het begin van het jaar een beetje teruggevallen. We hebben ervan geprofiteerd om nog wat extra aandelen van De'Longhi aan het fonds toe te voegen. Dus een heel interessante groep. Ook bij Materials, dat is dan de vierde grootste groep, vertegenwoordigt ongeveer 10% van de waarde van het fonds. Zie je een beetje hetzelfde. Daar vinden we ook aandelen van relatief hoge kwaliteit, die nog altijd niet zo duur geprijsd zijn. En hier is een voorbeeld, bijvoorbeeld Mayr-Melnhof. Mayr-Melnhof is een bedrijf, ze zijn marktleider in de productie van gerecycleerd karton. En ze profiteren natuurlijk van de boom van e-commerce. Er zijn meer en meer kartonnen dozen nodig. Als ik bij mezelf hier thuis kijk, er worden elke week dozen geleverd van bol.com, van Amazon, van HelloFresh. Dus ik denk dat ik onrechtstreeks dat ik wel een grote klant van hen ben. Maar ze hebben ook zeer mooie cijfers. Dus ze groeien aan ook 5% per jaar. EBITDA-marges van 15% ongeveer. Noteren aan, denk 15 keer de verwachte winst. Het zal iets meer zijn. Koers was vorig jaar in november of december een beetje teruggevallen. Hebben we ook hiervan geprofiteerd om die positie een beetje aan te dikken. En is nu een van onze van de grotere posities van het fonds. Dan is er nog één belangrijke sector die ik moet vermelden. En dat is alles wat rond gezondheid te maken heeft. Dat is een zeer interessante sector. Maar we zien wel dat die waarderingsmultiples hier een beetje hoger liggen. Dus hier zijn we wel een beetje voorzichtig om daar te agressief in te investeren. Maar twee grote namen die daar in het fonds zitten, zijn Straumann en Medisteam. Het zijn twee relatief grote posities. Dus de totale sector vertegenwoordigt ongeveer 10% van het fonds. En Straumann en Medisteam vormen daar eigenlijk een groot deel van. Straumann die maken onder andere tandimplantaten, zijn daar marktleider, wereldwijd marktleider. Ze doen ook nog veel meer andere zaken. Medisteam, dat is een Scandinavisch bedrijfje. En die maken eigenlijk apparaatjes voor cardiologen om te zien dat het goed zit met de bloeddoorstroming na een bypassoperatie. Ja, dat zijn bedrijven die groeien aan 20% per jaar, omzetgewijs dan. EBITDA-marges bedragen 30% ongeveer. En daar betalen we natuurlijk wel iets meer voor. Daar betalen we 40 à 45 keer de verwachte winst voor. Ja, dat is een logisch gevolg van de kwaliteit dat je krijgt. Dus kwaliteit versus prijs zit daar eigenlijk nog wel altijd mooi in verhouding. En ik denk dat het belangrijk is bij al de bedrijven dat ik nu vermeld heb. Dus gaande van een DeLonghi, een medisch team, een Straumann, een Teleperformance, een Thermador. Dat zijn één voor één bedrijven die dat eigenlijk in hun niche een sterke marktpositie hebben. Een dominante of wel heel sterke marktpositie hebben. Dus dat is wel de rode draad, denk ik, door
bij die bedrijven. Okay. Ja, dankjewel voor je uitvoerige uitleg. Ik zou dan nu graag eventjes dieper ingaan op het investmentproces. Hoe jij misschien bondig te werk gaat, top-down factoren in rekening neemt. Ik heb ook begrepen dat je heel sterk bottom-up aandelen selecteert. Kan je daar misschien voor onze luisteraars wat toelichting geven?
Ja. Nu, voor mij is er een duidelijk verschil tussen selectieproces enerzijds en anderzijds de structuur van het fonds. Ik zal beginnen met het selectieproces. Wij opteren om te investeren, en dat doen we ook, we investeren in bedrijven, in kwalitatieve bedrijven. En wat betekent dat concreet? Dat betekent dat wij investeren in bedrijven die dat diensten leveren of goederen leveren met een hoge toegevoegde waarde. En bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Straumann, een bedrijf dat tandimplantaten levert. Ja, die tandimplantaten hebben een hoge toegevoegde waarde. We zien het ook aan de bruto marges. De mensen zijn bereid om daarvoor te betalen. Zoals we hadden het daar juist over DeLonghi. Hè? Zeer goede koffiemachines, zeer goede koffie. Merk is wereldwijd gekend. Dus zeer hoge toegevoegde waarde. Wij zoeken bedrijven die dat een dominante positie hebben in hun niche of een sterke marktpositie hebben in hun niche. En uiteraard ook een goede lange termijnvisie hebben. En we merken wel dat die lange termijnvisie, dat gaat vaak hand in hand met een stabiele aandeelhouderschap. Dus vele bedrijven waarin we investeren, zijn ook familiebedrijven. Nu, we zeggen dat dat belangrijk is, maar u merkt dat ook wel in de cijfers van het fonds. Als we gaan kijken naar de cijfers van het fonds, de gewogen gemiddelde return on equity van het fonds bedraagt ongeveer 21%, 20 à 21%. Dus dat is relatief hoog. Als we dan gaan kijken naar de verwachte omzetgroei, dus de jaarlijkse verwachte omzetgroei voor de komende 2 jaar, die ligt rond de 5 à 6%. Dus dat zijn relatief hoge cijfers. Als we dan gaan kijken naar de koers-winstverhouding, ja, die ligt ook een beetje hoger. Die ligt rond de 24 à 25. We hebben vorige week nog eens een oefening gedaan. Maar die ligt iets hoger dan die van vergelijkbare indexen. Maar opnieuw, dat is een logisch gevolg van het feit dat we kiezen voor kwaliteit. Dus op termijn denken we dat we daar het beste mee doen voor de mensen die beleggen in ons small and mid-cap fonds. Dus dat is wat ons selectieproces betreft. Als we dan gaan kijken naar de structuur, als we gaan kijken naar de verschillende aandelen in het fonds zitten, zien we dat er eigenlijk een mooi evenwicht tussen enerzijds groeiaandelen en anderzijds meer cyclische aandelen. En dat zorgt voor een mooi evenwicht qua verschillende activiteiten, enerzijds, maar qua waardering ook. En die cyclische aandelen die zijn vaak een beetje goedkoper. Dat zorgt ervoor dat ons fonds eigenlijk een mooi gediversifieerde portefeuille is binnen het small- en mid-cap segment. En die cyclische aandelen die kunnen wel degelijk zeer interessant zijn. Hè? Bijvoorbeeld een bedrijf zoals Holland Colors. En Holland Colors, die maken kleurpigmenten voor de plastiekindustrie. Om plastiek een bepaalde kleur te geven. Nu, dat is kleurconcentraat dat biologisch afbreekbaar is. Dus als u in de supermarkt rondloopt en u ziet dat alle flessen daar een andere kleur hebben, ja, dat is te danken aan dat kleurpigment dat gebruikt wordt. Het is een bedrijf het heeft een market cap van 160 miljoen euro ongeveer. Ze hebben een dominante marktpositie en we weten dat omdat grote chemische spelers hebben die markt al proberen te betreden, maar zonder succes. Die hebben die markt terug verlaten. cijfers van Holland College zijn ook zeer degelijk. Het bedrijf heeft een return on equity van ongeveer 21%, zeer hoog. Het groeit in ongeveer 5% per jaar op betalen, maar ik denk ongeveer 16 keer de verwachte winst. Absoluut niet zoveel. Nu, daar profiteren we wel van het feit dat het aandeel niet wordt opgevolgd door sell-side analisten. Het ziet ook niet veel fondsen. Dus het is echt nog een verborgen parel waar we eigenlijk al heel veel plezier aan beleefden.
Oké, dankjewel. Als we dan ook eventjes gaan kijken naar de factoren die er bestaan. Momentum, growth, value. Dat zijn bekende factoren die je ook kan toepassen op het selectieproces van small en midcaps. Kan je misschien daar kort een toelichting over geven?
Ja, momentum bijvoorbeeld passen wij lastig al niet toe. Als wij investeren in een bedrijf, dan is het echt voor de lange termijn, voor de heel lange termijn. Dus momentum zeker al niet. En ik durf ook niet te zeggen dat wij growth investors zijn of value investors zijn. Eigenlijk zijn we zeer opportunistisch ingesteld. Dus een value-aandeel kan voor ons zeer interessant zijn. Dus een value-aandeel, dan bedoel ik een aandeel met een lage multiple. Als er toch nog groei in zit, dan kan dat een zeer mooie toevoeging zijn aan het fonds. Zo hebben we er ook. Maar we zijn even zeer bereid om aandelen in portefeuille op te nemen met hoge multiples. Als de hoge waardering maar in verhouding ligt met de kwaliteit die dat we voor krijgen. Dus ik denk dat we zijn geen momentumbeleggers, maar ook geen growth of specifieke value investors. We zijn opportunistisch ingesteld.
Oké, dat is helder. En dat is ook een goede manier natuurlijk. Hè? Dus interessant. Dat houdt ook een beetje verband met mijn laatste vraag. Hè? Want we zijn ondertussen bijna aan het einde van ons interessante gesprekken gekomen. Je hebt toch een aantal kenmerken genoemd die eigen zijn aan het fonds en die ook mogelijk onderscheidend zijn ten opzichte van wat andere vergelijkbare fondsen binnen dit universum doen. Kan je misschien eens kort oplijsten wat volgens jou de unieke kenmerken zijn van het fonds dat jij beheert?
Ja, zoals dat juist vermeld, ons fonds is heel mooi gebalanceerd. Dus we hebben een heel mooi gebalanceerde portefeuille. Die bestaat uit die groeiaandelen en die cyclische aandelen. Wat zorgt voor een mooie diversificatie, een mooie balans. Dus dat is het eerste punt. En ook in combinatie met het feit dat we zijn geen growth investors, we zijn geen value investors, we zijn opportunisten. Ik denk dat ook wel... we laten ons niet in een hokje duwen. Dus dat vind ik ook wel belangrijk. Als we gaan kijken naar de aandelen die in portefeuille zitten, heb ik misschien nog niet voldoende benadrukt. Maar dat zijn één voor één bedrijven die dat zeer goed geleid worden. En dat heeft te maken met het feit dat het familiebedrijven zijn. En als we bijvoorbeeld gaan kijken naar, zoals dat juist vermeld, DeLonghi. Ja, de familie DeLonghi zit daarin. Jensen Group zit bij ons in portefeuille. Ja, de familie Jensen via Jensen Invest zit er ook in. En ook als we gaan kijken naar Straumann, de oprichter zit daar ook nog in. Knorr-Bremse zit bij ons ook in portefeuille. De oprichter Herman Thiele, die is ondertussen overleden, maar zijn familie zit ook nog wel in bedrijf. Dus er zijn heel veel bedrijven bij ons in portefeuille die familiebedrijven zijn, die echt geleid worden met een duidelijke visie op de lange termijn. En dat vinden we heel belangrijk. En dan als laatste punt. Veel bedrijven die bij ons in portefeuille zitten, ga je denk ik niet snel elders vinden. Bijvoorbeeld bedrijven dat er bij ons in zitten zijn. Holland Colors was daar juist vermeld. Thermador. Heb ik daar juist ook vermeld. MIPS, die maken technologie voor helmen. Dan hebben we Medistim. Smartphoto. Dat zijn allemaal kleine aandeeltjes. Sommige daarvan worden eigenlijk bijna niet opgevolgd. Door sell-side-analisten sommige wel. Maar worden eigenlijk door het grote publiek niet zo bekeken. En daar hebben we in het verleden wel vaak ons voordeel mee kunnen doen.
Dankjewel. Dankjewel William voor jouw uitgebreide uitleg over small en midcaps en het selectie- en beleggingsproces van jouw fonds. Nogmaals hartelijk dank om deel te nemen aan onze maandelijkse podcast. Dankjewel William voor jouw zeer deskundige uitleg en graag tot een volgende keer voor onze volgende podcast. Tot ziens.
Tot ziens. Dag William.